Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we de mogelijkheid hebben om een blik te werpen op pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we kunnen luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie die hij gehouden heeft op woensdag 3 maart. Dat is de laatste generale audiëntie voor zijn apostolische reis naar Irak. Die zal verlopen van vrijdag 5 tot en met maandag 8 maart. Enkele dagen dus dat Paus Franciscus naar Irak trekt, en u moet weten dat er eerder al regeringsleiders naar Irak zijn gegaan, niet zo heel veel, maar die op bezoek gaan, dan bevinden ze die in een beveiligde zone, eigenlijk een groene zone, waar dat natuurlijk de autoriteiten van Irak ook de veiligheid helemaal kunnen garanderen. Paus Franciscus die is toch wel bijzonder moedig om naar oorlogsgebied te trekken en ook plaatsen te bezoeken die toch enige gevaar kunnen inhouden. We denken maar aan Erbil, we denken aan de vlakte van Nineveh, Karakosh en dergelijke meer. Ja, dat zijn plaatsen waar nog steeds gewapend conflict is en waar de islamitische staat, want die, er werd wel ooit geschreven dat die verslaan is. Wel, de laatste berichten die we hebben kunnen terugvinden, die zeggen toch eigenlijk dat de islamitische staat opnieuw aan kracht aan het winnen is in Irak. Het zijn verontrustende berichten die ons zeker moeten aansporen om te bidden voor Paus Franciscus, voor het welslagen van de apostolische reis en ook zeker voor zijn veiligheid en voor alle mensen die met hem meereizen. We gaan dus luisteren naar de generale audiëntie en daarna nemen we de tijd om even de geschiedenis van Irak te overlopen en om tot het besef te komen hoe oud deze beschavingen zijn die daar eigenlijk zich genesteld hebben. En vooral ook gaan we in een latere aflevering ook zeker bekijken, en als de apostolische reis is afgelopen, dan gaan we in de afleveringen van Radio Vaticaan daarop terugkomen hoe het christendom zich daar eigenlijk heeft ontwikkeld en ook zijn plaats heeft gevonden. Het gaat eigenlijk over de oudste vormen van beschaving die we kennen in de wereld. Dat gaan we zo meteen ook bekijken. We luisteren eerst naar Paus Franciscus in deze generale audiëntie die hij gehouden heeft op woensdag 3 maart.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro cammino.
Dierbare broeders en zusters, op onze reis van catechese over het gebed willen wij vandaag en volgende week zien hoe het gebed ons, dankzij Jezus Christus, openstelt voor de drie-eenheid, voor de Vader, de Zoon en de Geest, voor de immense oceaan van God die liefde is. Het is Jezus die de hemel voor ons heeft geopend en ons in een relatie met God heeft gebracht. Hij was het die dit deed. Hij opende voor ons deze relatie met de drie ene God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit bevestigt de apostel Johannes aan het slot van de proloog van zijn evangelie. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon, die God is en de schoot van de Vader is, Hij is het die hem heeft geopenbaard. Jezus openbaarde ons de identiteit, deze identiteit van God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We wisten niet hoe we moesten bidden, welke woorden, gevoelens en taal gepast waren voor God. In het verzoek van de leerlingen aan de meester, dat we in de loop van deze catechese-reeks dikwijls in herinnering hebben geroepen, is alles terug te vinden in het zoeken van de mens, zijn herhaalde pogingen, dikwijls zonder succes, om zich tot de Schepper te wenden. Heer, leer ons bidden. En niet alle gebeden zijn gelijk. Niet alle zijn geschikt. De Heilige Schrift zelf getuigt van de slechte uitkomst van vele gebeden die verworpen worden. Misschien is God soms niet blij met onze gebeden en beseffen we het niet eens. God kijkt naar de handen van hen die bidden. Om ze rein te maken, is het niet nodig om ze te wassen. Als het al nodig is zich te onthouden, maar dat het nodig is om zich te onthouden van slechte daden. Geen mens is het waard u te noemen. Zo bad de heilige Franciscus. Maar de meest ontroerende erkenning van de armoede van ons gebed bloeide misschien wel op de lippen van die Romeinse centurio, die op een dag Jezus smeekte zijn zieke dienaar te genezen. Hij voelde zich totaal ontoereikend. Hij was geen Jood, hij was een officier in het gehate bezettingsleger. Maar zijn bezorgdheid om zijn dienaar maakt hem moedig. En hij zei, Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Maar spreek een woord en mijn dienaar zal genezen. Het is de zin die wij ook in iedere Eucharistie herhalen. De dialoog met God is een genade. We zijn het niet waard. We hebben er geen recht op. We aarzelen bij ieder woord en iedere gedachte, maar Jezus is de deur die opengaat voor deze dialoog met God. Waarom zou de mens door God bemind moeten worden? Er zijn geen voor de hand liggende redenen. Er is geen verhouding. Zozeer zelfs dat in een groot deel van bijvoorbeeld mythologieën het geval van een God die zich zorgen maakt over menselijke aangelegenheden niet ter sprake komt. Integendeel, ze zijn vervelend en saai, volkomen verwaarloosbaar. Wij herinneren ons Gods uitspraak tot zijn volk, herhaald in het boek Deuteronomium. Bedenk, welk volk heeft zijn goden zo nabij, zoals gij mij nabij hebt? Deze nabijheid van God is een openbaring. Sommige filosofen zeggen dat God alleen aan zichzelf kan denken. Als er iets is, dan zijn wij mensen het die proberen de Godheid te misleiden en in zijn ogen aangenaam te zijn. Vandaar de plicht tot godsdienst, met een stoet van offers en devoties die telkens weer moeten worden gebracht om ons te verzoenen met een onverschillige God. Er is geen dialoog. Het was Jezus alleen. Het was de openbaring van God voor Jezus aan Mozes, toen God zich voorstelde. Het was de Bijbel alleen die de weg opende naar de dialoog met God. We moeten het ons herinneren. Welk volk heeft zijn God zo dicht bij zich als jullie mij dicht bij je hebben? Het is deze nabijheid van God die ons opent voor de dialoog met hem. Een God die de mens bemint. Wij zouden nooit de moed hebben gehad dit te geloven als wij Jezus niet hadden gekend. Het kennen van Jezus heeft ons dit doen begrijpen, heeft ons dit geopenbaard. Het is het schandaal dat we vinden in de parabel van de barmhartige vader, de verloren zoon, of in die van de herder die op zoek gaat naar het verloren schaap. Verhalen als deze hadden niet kunnen worden bedacht, zelfs niet begrepen, als wij Jezus niet hadden ontmoet. Wat voor God is nu toch bereid om te sterven voor mensen? Wat voor God heeft altijd een geduldig lief, zonder te eisen dat hij zelf bemind wordt? Welke God aanvaardt het enorme gebrek aan dankbaarheid van een zoon die zijn erfenis van tevoren vraagt en die weggaat om alles te verkwisten? Het is Jezus die het hart van God openbaart. Zo vertelt Jezus ons met zijn leven in welke mate God Vader is. Niemand is Vader zoals Hij. Vaderschap, dat is nabijheid, medeleven en tederheid. En laten we deze drie woorden, die Gods stijl zijn, niet vergeten. Nabijheid, barmhartigheid, mededogen, tederheid. Het is de manier waarop Hij uiting geeft aan zijn vaderschap tegenover ons. Het is moeilijk voor ons om ons van verre de liefde voor te stellen die in de heilige drie-eenheid ingesloten ligt en de afgrond van wederzijdse welwillendheid die bestaat tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Oosterse iconen geven ons een glimp van dit mysterie dat de oorsprong en de vreugde is van het ganse universum. Bovenal was het ver van ons te geloven dat deze goddelijke liefde zich zou uitbreiden en op onze menselijkheid zou landen. Wij zijn de term van een liefde, we zijn het onderdeel van een liefde, het voorwerp van een liefde die geen gelijke vindt op aarde. De catechismus zegt ons: de heilige menselijkheid van Jezus is de weg waarlangs de Heilige Geest ons leert bidden tot God onze Vader. En dit is de genade van ons geloof. Wij hadden ons werkelijk geen hogere roeping kunnen wensen. De mensheid van Jezus. God heeft zich in Jezus nabijgemaakt. Heeft ons het leven zelf van de drie eenheid ter beschikking gesteld, heeft de deur naar het mysterie van de liefde van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest geopend. Wijd open gegooid. Opnieuw een prachtige catechese van Paus Franciscus. En hij drukt daar iets uit dat we eigenlijk echt zouden moeten herinneren in deze tijd. Een tijd van beproeving, ook in de tijd waarin dat we ons bevinden in de vastentijd. Dat is dat de wijze waarop wij het soms heel normaal vinden, bijna, dat God een nabije God is, dat God een God is die bereid is om te sterven voor de mensen, dat dat geen idee is dat is zomaar kunnen uitgevonden worden. Het is de ontmoeting met Jezus. De mensheid zou zich zo'n God niet kunnen voorstellen, zelfs niet in zijn wildste fantasie, als Jezus de Vader niet had geopenbaard. Dan hadden wij nooit tot God durven bidden met de woorden onze Vader. Dan hadden we nooit God durven benoemen als Abba, papatje. Met zulke tederheid van een zoon tegenover zijn vader, in liefde. We gaan er even tussenuit met wat muziek en dan kom ik graag bij u terug en gaan we samen de geschiedenis van Irak verkennen.
En ik in Amsterdam, wij zijn broer en zus van elkaar. Ook al hebben wij elkaar nooit in het echt gezien, wij zijn broer en zus van elkaar. En we zijn allemaal met ons geloof op weg,
iedereen weer op zijn of haar eigen plek. Eensgezind, door gebed verbonden, ingegeven door de geest die ons is gezonden. Eén lichaam, één kerk. Want we hebben dezelfde Vader, u bent het die ons bindt. O, u schenkt ons aan elkander, dat is waar samen kerk begint. O, we hebben dezelfde Vader, u bent het die ons bindt. O, u schenkt ons aan elkander, dat is waar samen kerk begint. Woon je in Maastricht en ik in Rotterdam. Wij zijn broer en zus van elkaar. En ook al hebben wij elkaar nooit in het echt gezien. Wij zijn broer en zus van elkaar. En we zijn allemaal met ons geloof op weg. Iedereen wil op zijn of haar eigen plek. Eensgezind, door gebed verbonden. Ingegeven door de geest die ons is gezonden. Eén lichaam, één kerk. Yeah. Want we hebben dezelfde Vader. Dat is waar samen kerk begint. O, we hebben dezelfde Vader. U bent het die ons bindt. O, u schenkt ons aan elkander. Dat is waar samen kerk begint. O, we hebben dezelfde Vader. U bent het die ons bindt. U schenkt ons aan elkander. Dat is waar samen kerk begint. We hebben dezelfde Vader. En met velen, je bent echt niet alleen. En er zijn zoveel mensen die jou nooit vergeten. In Gods liefde zijn we samen één.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Radio Vaticaan. Zoals beloofd gaan we in vogelvlucht even kijken naar de geschiedenis van Irak. Het is het gebied waar Paus Franciscus naartoe trekt tijdens de apostolische reis van 5 tot 8 maart. En waar we u natuurlijk in de volgende afleveringen van Radio Vaticaan op de hoogte zullen houden van welke toespraken en de gebeurtenissen daar zullen plaatsvinden in Irak. De plaats die wij vandaag Irak noemen, die maakt eigenlijk deel uit van wat men de vruchtbare sikkel noemt. Dat is een gebied in het Midden-Oosten waar zo rond het jaar 8500 voor Christus eigenlijk de landbouw voor het eerst is ontstaan. En door het feit dat je landbouw krijgt, dan krijg je natuurlijk ook volkeren die zich gaan vestigen. Er ontstaan een soort van gemeenschappen en later ook verschillende stadstaatjes die zich als kleine koninkrijkjes, zou je kunnen zeggen, hadden verspreid over het gebied van Mesopotamië. Vanuit Irak kennen we trouwens het Sumerische spijkerschrift dat we ongetwijfeld al eens hebben gezien, bijvoorbeeld tijdens lessen geschiedenis. Nu, het zal nog een hele tijd duren eer dat er echte machtsgroepen komen in die gebieden. Rond 2330 voor Christus zal Sargon de Grote zich de koning van Sumer en Akkad noemen. En dat is het begin van het Akkadische Rijk dat in 2150 voor Christus ten einde zal komen door een invasie van het bergvolk van Guti. Zo begint hun regeerperiode, die opnieuw niet heel lang zou duren, een dertigtal jaar, toen de Sumerische vorst Utukegal de aanval opende op wat de laatste Guti-vorst zou worden. Nu, deze Utukegal, die werd meegesleurd door een rivier, waardoor de hele landstreek in chaos vervalt. Ze zijn hun leider kwijt en de macht kan eigenlijk overgenomen worden door de gouverneur van Ur, Ur-Nammu. En dat is het begin van de Neo-Sumerische tijd, een bloeiperiode. Voor de hele streek, in het bijzonder onder de derde dynastie van Ur, die van 2112 tot 2004 voor Christus zou regeren. Interessant om hierbij op te merken, dat is dat die Ur-Nammu de zogeheten ziggurat oprichtte. Dat zijn een soort van torens of piramides, waar men mogelijk ook een verwijzing kan inzien in het verhaal over de toren van Babel die we in de Heilige Schrift kunnen terugvinden. De laatste koning van Ur, Ibi-Sin, die werd omvergeworpen door zijn gouverneur Ishbi-Ira, die onder één hoedje speelde met de Amorieten en de Elamieten en zo een eigen staat oprichtte, Isin. Maar dat onderrondje zou hem duur te staan komen, want de Amorieten namen zijn hoofdstad in en de koning stierf in gevangenschap. Rond het jaar 2000 voor Christus zou het Assyrische Rijk ontstaan, rond de stad van Assur in Mesopotamië. En het een van de groepen van de Amorieten, die opnieuw vanuit het westen proberen om Irak binnen te dringen, ontstond een nieuw koninkrijk, namelijk dat van Babylon. En de Babylonische vorst Hammurabi zou dan uiteindelijk de eenheid van het land herstellen. U zal trouwens merken in de vogelvlucht die we nemen doorheen de geschiedenis, dat altijd hetzelfde gebeurt. Er ontstaat een bepaald rijk, hun macht groeit, tot op een bepaald moment dat er een andere mogendheid komt die die macht opnieuw wil innemen. En zo krijgen we een opeenvolging van heel wat verschillende culturen, koninkrijken en rijken die eigenlijk het land zullen bewonen. En die deel uitmaken van de geschiedenis van het land wat wij vandaag Irak noemen. Na deze periode van die Babylonische vorst volgt een wat onduidelijke periode waarbij waarschijnlijk verschillende natuurrampen een einde zouden gemaakt hebben aan de heersende machten van die tijd. Men spreekt zelfs van een grote droogte bijvoorbeeld, waardoor de Kassieten aan de macht konden komen in Irak. Assyrië zou vervolgens terug op het toneel komen na invasies van de Hittieten en dat is het begin van het Nieuw Assyrische Rijk. De derde en laatste bloeiperiode die zowat rond 900 voor Christus begon en definitief ten einde is in 609 voor Christus. De laatste grote heerser van Assyrië, Assurbanipal, die zou zelfs Egypte veroveren. Maar na zijn dood verviel het grote rijk, dat reikte van Noord-Egypte tot Perzië, uit elkaar in een burgeroorlog, waardoor Babylonië en Perzië de kans zagen om zich af te scheuren. In 612 voor Christus werd Nineveh met de grond gelijk gemaakt en begint het nieuw Babylonische Rijk, tot 539 voor Christus, waarbij Cyrus II, de zesde heerser uit de dynastie van de Achaemeniden, Babylon zou veroveren. 200 jaar later komt ook deze periode ten einde door, jawel, Alexander de Grote, die in de slag bij Gaugamela erin slaagt om de Perzen te verslaan, waardoor Irak deel werd van het Macedonische Rijk. Na zijn dood braken de zogeheten Diadochenoorlogen uit en bij de slag bij Ipsos, we bevinden ons in 301 voor Christus, werd het Rijk definitief verdeeld en behoorde Mesopotamië voortaan tot het Seleucidische Rijk. Dat maakt weer plaats voor de Parten, die op hun beurt verjaagd werden door de Romeinen, onder de heerschappij van keizer Trajanus en Septimius Severus, waardoor het gebied een Romeinse provincie werd met de naam Mesopotamia. Ondertussen was er een nieuwe macht opgestaan in het Perzische gebied, de Sassaniden. En na de val van het West-Romeinse Rijk, we zitten ondertussen in 476, bleef het oostelijke deel over, gekend onder de naam Byzantium, met als hoofdstad Constantinopel. We naderen ook de jaren waarin dat de islam zal ontstaan. De Arabieren die zouden het gehele Arabische schiereiland veroveren in 636. En zo veroverden ze ook Irak en vele andere gebieden die werden ingenomen van het Perzische Rijk en het Byzantijnse Rijk. Het zou de vestiging van de dynastie van de Omayyaden betekenen voor meer dan 90 jaar en de komst van de islam in de streek. Ook hieraan kwam een einde door de aanval van de Abbasiden, die een kalifaat zouden stichten in 762, met als nieuwe hoofdstad Bagdad. Ook deze dynastie van kalifen zullen hun macht verliezen in 935, waarbij het enorme rijk opnieuw in mini-rijkjes uiteenvalt. We krijgen ook trouwens de strijd tussen de Shiiten en de Soenieten in de islamitische stromingen. En in 1055 regeert Sultan Toghrilbeg van de Soenitische Seldjoeken uit Bagdad als waarnemer voor de Abbasidische kalifen, maar de echte macht ligt dus bij het Turkse volk van de Seldjoeken en niet meer bij de Arabieren. 1258 dan vallen de Mongolen binnen, waardoor Irak onderdeel werd van het Ilkhanaat, een van de vier delen van het Mongoolse Rijk. Het uiteenvallen van dit rijk betekent de regeerperiode van de Jalayiriden, tot Timur Lenk de regio binnenvalt, de eerste keer. De inval op Bagdad zou mislukken. Maar 8 jaar later stond hij opnieuw voor de poort en maakte de stad gruwelijk met de grond gelijk. Na zijn dood zou Irak snel in handen komen van de Kara Koyunlu, of de Zwarte Schapen, die in strijd zouden vallen met de Witte Schapen onder leiding van Uzun Hasan, het einde van de heerschappij van de Zwarte Schapen. In 1508 zou Ismail I van de Safawiden, zoon van een opstandige generaal, wraak nemen te gevolgen van de moord op zijn vader en Bagdad veroveren. In 1516 beginnen de Turken van het Osmaanse of Ottomaanse Rijk met veroveringsoorlogen in het Midden-Oosten en veroveren Bagdad. Daarna zou het huidige Irak tot aan de Eerste Wereldoorlog onder Turks bewind blijven, al hadden de inwoners een zekere autonomie. Daarna krijgen we een periode van Britse bezetting. Het Verenigd Koninkrijk bestuurde in eerste instantie het nieuwe land. 2 verdragen, één in 1922 en een tweede in 1930, zouden leiden tot de stichting van een nieuw koninkrijk, Irak, waarbij de Britten Faisal ibn Hussein als koning installeerden. Dit mandaat liep af in 1932 en Irak werd een zelfstandig land. In totaal zouden er 3 Iraakse koningen komen, Faisal I, Ghazi en Faisal II. In 1933 vond in het noorden van het land de genocide van Simele plaats. Het Irakese leger vernietigde toen tientallen christelijke Assyrische dorpen en vermoordde daarbij duizenden Assyriërs. De pan-Arabische ideeën van Gamal Abdel Nasser van Egypte sloegen over naar Irak. En in 1958 werd een staatsgreep uitgevoerd, waarbij koning Faisal II om het leven kwam en de republiek werd uitgeroepen. Sindsdien werd het land geregeerd door een serie sterke militaire machten. Op 17 juli 1968 nam de Ba'ath-partij onder leiding van Ahmad Hassan al-Bakr de macht over. En dan komt in 1979 een belangrijke speler van deze partij aan de macht, die we allen kenden als Saddam Hussein. Territoriale conflicten met Iran zouden leiden tot een langdurige oorlog, 8 jaar, die aan beide zijden zeer veel mensenlevens zou eisen. De Irak-Iran-oorlog, intertijd de Golfoorlog genoemd. Uiteindelijk zal in augustus 1990 Irak het olierijke buurland Kuwait bezetten. Daar gaan wij zo meteen mee verder. Ondertussen is het tijd geworden om samen met Paus Franciscus het Angelus te bidden. Laten we dat in het bijzonder doen voor de paus, voor het welslagen van zijn apostolische reis en voor onze broeders en zusters in Irak en het ganse Iraakse volk.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We waren ondertussen al een heel eind gevorderd in onze vogelvlucht doorheen de geschiedenis van het gebied dat wij Irak noemen. En waren eigenlijk aanbeland bij de Kuwait-oorlog en een internationale boycott tegen Irak, omdat zij in augustus 1990 het olierijke buurland Kuwait zouden bezetten. Kuwait die, ja, heeft er eigenlijk, door het feit dat het ook een klein land was, weinig verzet aangetekend, maar uiteindelijk werd het Iraakse leger verdreven door geallieerde VN-strijdkrachten onder leiding van de Verenigde Staten, en waar trouwens ook Belgen hebben meegestreden. Het was de gekende Operation Desert Storm. En in 2003 zou Saddam Hussein alsnog worden verdreven, opnieuw door een aanval van een internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten en de toenmalige president George W. Bush. U herinnert zich dat? De reden waarom dat Bush Irak wou binnenvallen, dat was omdat Saddam Hussein in het bezit zou geweest zijn van massavernietigingswapens die dan uiteindelijk niet werden gevonden. Dat was Operation Iraqi Freedom. Die oorlog werd officieel ten einde verklaard op 1 mei 2003 en na de verovering van Bagdad werd een stabilisatiemacht geïnstalleerd, of de Stabilization Force Iraq. Na een overgangsperiode kwam de macht dan in handen van de Coalition Provisional Authority onder leiding van een Amerikaan. Maar dat botste natuurlijk op Iraaks verzet. Op 28 juni 2004 werd de macht overgedragen aan een interimregering onder leiding van premier Iyad Alawi, met de bedoeling om het land klaar te maken voor verkiezingen op 30 januari 2005. Opnieuw moeten we rekening houden dus met de strijd die er was tussen de verschillende stromingen binnen de islam, de Sjiïten en de Soenieten. Op 18 december 2011 zouden de Amerikaanse troepen na meer dan 8 jaar Irak verlaten. Maar dat veroorzaakte een chaotische situatie, waarbij heel wat van die verschillende groepen die eigenlijk een strijd voerden onder elkaar, ja, dat die eigenlijk gewelddadig losbarsten. De opstand zou uiteindelijk zich versmelten met de Syrische burgeroorlog en dan verder escaleren in 2014 na de verovering van Mosul en belangrijke gebieden in Noord-Irak door de terroristische beweging van de Islamitische Staat, die wij uiteraard ook hebben leren kennen, jammer genoeg, door de gruwelijke aanslagen in Europa. De oorsprong van de Islamitische Staat ligt dus in Irak en vloeit voort uit die oorlog die George W. Bush in 2003 heeft ontketend tegen Saddam Hussein. Na zijn val was het dus onmogelijk gebleken om in Irak orde te scheppen en jarenlang vochten Amerikaanse en Britse militairen van de internationale bezettingsmacht tegen Soenitische opstandelingen. Het vertrek van de laatste westerse troepen gaf dan het sein aan de Soenieten om in dat machtsvacuüm, zeg maar, te springen. Ik hoop dat we misschien nog later wat meer tijd kunnen hebben om die opgang van IS wat te belichten. Uiteindelijk is het zo dat de IS-leider al-Baghdadi zich op 29 juni 2014 liet uitroepen tot kalif. En alle moslims moesten hem volgen als leider van de islam. Het betekende het terreurbewind van IS in Irak en ook in Syrië. En zo begrijpt u dat die twee conflicten, die burgeroorlog in Syrië, ja, eigenlijk werd beïnvloed door invloeden van buitenaf, die van buiten Syrië kwamen, onder andere vanuit Irak. En het feit dat die conflicten tegelijkertijd speelden en vooral ook een religieuze ondergrond hebben, krijg je dus een samenvloeiing van die twee conflicten. Het is ongetwijfeld een moeilijke geschiedenis, complex ook. Het is uiteraard, ons overzicht is waarschijnlijk onvolledig en misschien op bepaalde vlakken kort door de bocht, maar het geeft u een idee van ja, de ontstaansgeschiedenis van Irak en de streek waar Paus Franciscus naartoe trekt van 5 tot en met 8 maart. We gaan nog luisteren naar de audio van de videoboodschap die de paus heeft gezonden naar de mensen in Irak ter voorbereiding dus van deze apostolische reis.
Cari fratelli e sorelle in Irak, assalam alaikum.
Over een paar dagen ben ik eindelijk onder jullie. Ik verlang ernaar u te ontmoeten, uw gezichten te zien, uw land te bezoeken, de oude, buitengewone bakermat van de beschaving. En ik kom als pelgrim, als een boetvaardige pelgrim, om de vergeving en de verzoening van de Heer af te smeken na jaren van oorlog en terrorisme, om God te vragen om de troost van de harten en de genezing van de wonden te bewerkstelligen. Ik kom onder u als een pelgrim van vrede, om te herhalen, gij zijt allen broeders en zusters. Ja, ik kom als pelgrim van de vrede op zoek naar broederschap, bezield door het verlangen om samen te bidden, samen op weg te gaan, ook met broeders en zusters van andere religieuze tradities, in het teken van de vader Abraham, die moslims, joden en christenen in één familie verenigt. Dierbare christelijke broeders en zusters, die te midden van de zwaarste beproevingen getuigenis hebben afgelegd van het geloof in Jezus, Ik zie er zo naar uit om u te ontmoeten. Ik ben vereerd om een martelaarskerk te ontmoeten. Dank u voor uw getuigenis. Mogen de vele, te vele martelaren die u hebt gekend, ons helpen vol te houden in de nederige kracht van de liefde. U hebt nog steeds in uw ogen de beelden van verwoeste huizen en ontheiligde kerken en in uw hart de wonden van verbroken gehechtheden en verlaten huizen. Ik wil u de tedere aanraking brengen van de gehele kerk die u en het geteisterde Midden-Oosten nabij is en u aanmoedigt om verder te gaan. Laten we niet toestaan dat het vreselijke lijden dat u hebt ondergaan en dat mij zoveel verdriet doet, de overhand krijgt. Laten we niet opgeven tegen de verspreiding van het kwaad. De oude bronnen van wijsheid in uw land, die leiden ons naar elders, om te doen zoals Abraham, die, hoewel hij alles verliet, nooit de hoop verloor. En vertrouwend op God, een nageslacht voortbracht, zo talrijk als de sterren van de hemel. Dierbare broeders en zusters, laten wij naar de sterren kijken. Daar is onze belofte. Dierbare broeders en zusters, ik heb in deze jaren zoveel aan u gedacht, aan u die zoveel geleden hebt, maar niet gevallen zijt, aan u christenen, moslims, aan u volkeren zoals de Jezidis, die zoveel hebben geleden. Jullie allen broeders, jullie allen, nu kom ik naar jullie gezegende en gewonde land als een pelgrim van hoop. Uit u, Nineveh, weerklonk de profetie van Jona, die de vernietiging voorkwam en een nieuwe hoop bracht, de hoop van God. Laten wij geraakt worden door deze hoop die ons aanmoedigt om opnieuw op te bouwen en opnieuw te beginnen. Laten wij in deze moeilijke tijden van pandemie elkaar helpen om de broederschap te versterken, om samen te bouwen aan een toekomst van vrede. Samen, broeders en zusters van elke religieuze traditie, vanaf duizenden jaren geleden, vanuit jullie streek begon Abraham zijn reis en vandaag is het aan ons om deze voort te zetten met dezelfde geest, samen op weg langs de paden van vrede. Daarom roep ik over u allen de vrede en de zegen van de Allerhoogste en ik vraag u allen hetzelfde te doen als Abraham, in hoop op weg en nooit ophouden naar de sterren te kijken. En ik vraag u allen om ook voor mij te bidden. Shukran. En zo konden we nog luisteren naar die mooie boodschap die de paus stuurde naar het volk van Irak. En de hoopvolle boodschap die hij zal meebrengen. Wij volgen het zeker voor u op. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne. En dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe. Vergeet ook zeker Paus Franciscus en zijn apostolische reis naar Irak niet in uw gebed. Van harte dank.